Ik wou vanavond graag iets lezen met jullie uit Jesaja, Jesaja 53. Als je een Bijbel hebt, zoek het dan even op. Jesaja 53. Vers 5. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen. Wij wenden ons in ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open. Als een lam dat ter slachting geleid wordt en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen en wie onder zijn tijdgenoten bedacht dat hij is afgesneden uit het land der levenden? Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. En men stelde zijn graf bij de goddelozen. Bij de rijken was hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is gevonden. En nu komt mijn tekst. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben. En het voornemen des Heren zal door zijn hand voortgang hebben. Nog een keer. En het voornemen des Heren zal door zijn hand voortgang hebben. En dan Zacharia 8, een tekst. En uit Efeze 1, een tekst. Zacharia 8. Vers 15. Zegt de Heere der Heerscharen, en het mij niet berouwde, zo heb ik in deze dagen mij weer voorgenomen Jeruzalem en het huis van Juda wel te doen. Vreest niet. En Efeziërs hoofdstuk 1. Vers 5. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus. Naar het welbehagen van zijn wil. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. En in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen. Naar de rijkdom van zijn genade, welke hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand, door het geheimenis van zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen dat hij zich in hem had voorgenomen. Tot zover. Ik wilde zo graag een klein stukje uit Jesaja 53 met jullie delen. En dat komt omdat het mijn eigen hart nogal heeft geraakt. Je kunt bepaalde stukken uit de Bijbel bijna uit je hoofd kennen. En dat is met Jesaja 53 ook het geval. Veel gelezen, vaak gelezen. Er ook vaak over nagedacht. Ook wel eens iets overgelezen. Ook gelezen dat Messiaanse Joden, als ze tot bekering komen, altijd door Jesaja 53 tot bekering komen. Dat is heel merkwaardig. U weet misschien dat Joden altijd een beetje een aversie hebben tegen een Messias die aan het kruis hangt of hing. Dat past niet in hun schema, dat past niet in het beeld dat zij ervan hebben. Ze willen een vredevorst op de troon. Ze willen glorie, ze willen ere, ze willen jubel. En ze willen iemand die orde op zaken stelt, maar niet iemand die aan een kruis sterft. Dat is een blamage voor hen. Zo zeggen ze dat ook. Totdat iemand de kans krijgt of de moed heeft om diezelfde mensen te vertellen van Jesaja 53. En de vraag stelt over wie gaat het daar dan? Ja, dat moet dan toch over de Messias gaan, dat kan niet anders. Zie je wel? Dus een Messias die toch lijdt, die toch aan een soort offerdood wordt prijsgegeven, die zijn ziel tot een schuldoffer stelt, die sterft, die geplaagd werd, die miskend werd, die uiteindelijk ook begraven wordt. Kortom, al die bijzondere uitdrukkingen van Jesaja 53 gaan toch over iemand die de Messias heet. Vraag ze op de rij af en ze zullen bijna altijd zeggen, Jesaja 53 is een soort omslagpunt in ons leven geweest. Er zijn in het Oude Testament 4 profetieën over de knecht des Heren. Ze staan alle 4 in het boek Jesaja. In Jesaja 42 en in Jesaja 49 en in Jesaja 50 en in Jesaja 53. 4 profetieën over de knecht van God. In 42 is het de knecht die de walmende vlaspit niet uitblust en het geknakte riet niet verbreekt. In 49 is het de knecht van God die niet alleen zorg heeft om de verloren schapen van het huis Israël, maar ook zorg heeft voor heidenen. In Jesaja 50 is het de knecht van God die zijn rug geeft aan wie slaan en zijn wang niet verbergt voor smadelijk speeksel. En die ook troost kan brengen, hulp kan geven aan mensen die in moeite en in zorg zijn. En in Jesaja 53, dus het meest diepe denk ik, is het de knecht van God die naar de slachtbank gaat. Als een schaap dat stemmeloos is, als een lam laat hij zich naar de slachtbank leiden. De knecht van God, de knecht des Heren, precies voorzegd in de oude dag door Jesaja. Onze tekst van vanavond is uit die profetieën over de knecht des Heren. Iemand van God gestuurd, iemand op een hele speciale manier gezonden, die dat geknakte riet niet wil verbreken en die walmende vlaspit niet wil uitdoven. Slaat dat alleen op Israël? Nee, ik zei zo pas dat Jesaja 49, de tweede profetie, ook te maken heeft met de heidenen, met ons. Ik weet niet hoe je jezelf ziet. Maar ik ga je zeggen dat God in zijn liefde en in zijn genade zijn zoon, zijn enige, gestuurd heeft om die walmende vlaspit die jij was, of het geknakte riet waarin je jezelf misschien herkent, om dat niet uit te blussen of niet te verbreken. Hij wil dat je gelukkig wordt. Hij wil dat je leven hebt. Hij wil dat je blij wordt. Dat is echt zo. God wil niet dat je omkomt. Hij wil niet dat je verloren gaat. Hij wil niet dat je diep in de narigheid zit. Hij wil dat je gelukkig bent. En hij heeft zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven. De enige vraag is, heb je hem leren kennen als je heiland en als je verlosser? En daar moeten we niet moeilijk over doen, maar ook niet makkelijk over doen. Het is makkelijk om hem aan te horen en om dat verhaal van onze Heer Jezus nog een keer en nog een keer te horen. Maar je moet een keer een beslissing nemen. Je moet een keer een besluit nemen om hem toe te laten in je leven, om hem een plaats te geven in je hart en in je denken. Dat moet gebeuren, dat mag je zelf doen. Dat is onze verantwoordelijkheid. Horen over de Heer Jezus komt heel vaak voor. Maar persoonlijk de Heer Jezus kennen als heiland, als verlosser is een tweede. Nou, niemand hier aanwezig mag eigenlijk de deur uitgaan. Ja, ik heb niks te moeten en ik heb niks te regelen. Maar niemand moet de deur uitgaan zonder die zekerheid dat je de Heer Jezus kent als je heiland en als je verlosser. En dat je weet dat Hij jouw heiland is, jouw verlosser is en dat Hij het voor jou bij God in orde heeft gemaakt. En op het moment dat jij je schuld beleidt, je zonde erkent en zegt, Heer, ik was zo'n walmende vlaspit. Ja, soms een beetje licht, maar het was allemaal maar niks. En ik was zo'n stukje geknakt riet. Eigenlijk kon u niets met mij beginnen. En het leek allemaal nergens op. Maar u kwam naar hier om van dit soort mensen te maken die gelukkig zijn, die blij zijn, die bruikbaar zijn. Je moet wel komen. Je moet niet uitstellen. Er mag geen enkel respijt zijn. Je moet het vanavond, nu op je stoel zitten, eigenlijk al zeggen. Heer Jezus, dat wil ik ook graag. Als je dat zegt, komt de Heer Jezus in jouw hart. Hij wil bij je wonen. Hij wil in je zijn. Hij zal je nooit meer alleen laten. Hij zal echt tot in eeuwigheid bij je zijn. De Heer Jezus in jou, de Heilige Geest in jou. God de Vader die met jou en in jou wil zijn, samen met de Heer Jezus maaltijd met jou wil houden. Je bent gewoon gigantisch gezegend. Heb je dat? Nou ja, niemand, maar goed, dat is het oude grapje. Je moet het wel zeker weten. En je mag het ook zeker weten. Je hoeft niet weg te gaan met onduidelijkheid en met vragen. Maar er is meer. Ik heb dit voorgelezen uit Jesaja 53, omdat hier in het Oude Testament iets bijzonders staat. Namelijk dat er een voornemen des Heren bestaat. Er bestaat iets als God heeft zich voorgenomen. En die God die zich heeft voorgenomen iets te doen, is de onveranderlijke, is de eeuwige, de altijd getrouwe, die nooit laat varen het werk van zijn hand. Dat is een hele mooie tekst, maar dat is ook zo. God heeft zich iets voorgenomen. Wat heeft God zich voorgenomen? Ik heb van twee situaties iets gelezen. Ik heb iets gelezen over Israël. En ik heb gelezen iets over de gemeente. In Zacharia 8 ging het over Jeruzalem, over Israël. God heeft zich voorgenomen om dat volk daar te laten wonen. Heel expliciet. En God heeft zich voorgenomen, ten tweede, Efeze 1, om jou en mij, die nu gelovig zijn en die de Heilige Geest hebben ontvangen, om dat gezelschap bij zich in het huis van de Vader te brengen. Is dat het allemaal hetzelfde? Is dat gewoon, ja, veeg maar op een hoop en mix maar, dan komt het wel in orde? Nee, dat is niet hetzelfde. Ik heb al gelezen. God heeft zich voorgenomen om Israël, zijn volk, het volk der Joden, in Jeruzalem te laten wonen, om ze daar te zegenen, om ze daar tot in eeuwigheid rust en vrede te bieden. En als u het hele hoofdstuk van Zacharia 8 leest, dan ziet u 10 hele bijzondere uitdrukkingen. 10 keer het woord, zo spreekt de Heere, der Heerscharen. 10 profetieën over Jeruzalem, over Israël. 10 profetieën over wat God gaat doen met dat volk. Ja, de Palestijnen hebben daar moeite mee. Maar de Hollanders vandaag ook, en de Fransozen ook. Heel Europa heeft het daar verschrikkelijk moeilijk mee, maar we willen dat eigenlijk niet. Want ja, dat spul dat is daar zo ongeregeld bezig en zo extra wreed. Wij hebben eigenlijk Israël afgeschreven. In de publieke, in de pers is dat al lang gebeurd. Maar gelovigen, denk ik, die hun Bijbel lief hebben, die zeggen, ja, maar God heeft zich voorgenomen om dat volk te zegenen. Biliam, in de oude tijd een soort rare man, een soort waarzegger, werd van stal gehaald om Israël te vervloeken. Dat was, u vindt dat in het boek Numeri, hoofdstuk 24 en zo. En Numeri, Biliam moet dat volk dan maar een keer eigenlijk in de verkeerde richting duwen. Door zijn waarzeggerij, door zijn profetie. En wat zegt hij? Als God zich voorgenomen heeft dat volk te zegenen, wie ben ik dan? Zou ik dat dan kunnen verhinderen? Nou, antwoord is nee, dat kan ook niet. Dat red je niet. Biliam had dat wel door. En vandaag de dag hebben mensen dat niet door. Die hebben niet door dat God zich voorgenomen heeft om dat volk te zegenen. U weet, als u hier wat langer komt, dat ik helemaal niet sta te popelen om de politieke daden van Israël van vandaag te rechtvaardigen, om die goed te praten. Want er zitten best dingen bij die misschien wel heel anders moeten. Daar gaat het mij niet om. Maar het gaat me wel om iets heel wezenlijks. En dat is dat God zich heeft voorgenomen om dat volk in Jeruzalem te laten wonen en om dat volk heel bijzonder te zegenen. God noemt dat volk in datzelfde stukje van Zacharia 8 zijn oogappel. God heeft een heel concreet plan met dat volk. Hij heeft zich voorgenomen om dat volk te zegenen. Maar hoe kan God dat dan waarmaken? Dat volk heeft categorisch nee gezegd, heeft altijd gemurmureerd, heeft altijd nee gezegd, heeft altijd een andere route gekozen. Tot en met vandaag. Dat volk heeft gezegd, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. We willen niet dat die koning over ons is. Dat volk, wil God dat volk dan zegenen? Hoe bestaat het? Hoe kan het ware zijn dat God zo'n volk gaat zegenen? Want ze hebben altijd schuld op schuld gestapeld. En dat is waar. Als u uw oor nu te luisteren legt in Israël, dan weet u dat er maar heel weinig Messias beleiden de Joden zijn, althans relatieve. Het is nog een hele club aan het worden, maar het zijn toch maar een paar ten diepste. En openlijk over de Heer Jezus spreken in de verkondigende zin, dat mag niet, dat mag nog niet. Je mag niet zomaar zeggen wie de Heer Jezus is. En je mag zeker niet uitnodigen, kom bij de Heer Jezus en neem hem aan als je heiland en als je verlosser. Je mag het evangelie niet uitleggen. Dan moet je al slinkse weggetjes bedenken, dat doen ze hoor. Er zijn prachtige, prachtige voorbeelden daar op dit moment van mensen die bezig zijn om het evangelie uit te leggen en die dat doen op een wonderbare manier. Prachtig. Maar openlijk mag het niet. Je mag wel een vraag oproepen, ontlokken. En dan ook nog vragen van, wil je daar echt een antwoord op? En als je dan ja zegt, dan ben je het pineut. Dan hoor je van de Heer Jezus. Ik bedoel, dat is schitterend. Dat doen ze prachtig. Maar dat volk, gaat God dat volk weer zegenen? Heeft hij zich voorgenomen om dat volk te zegenen? Hoe kan dat dan? Gaat God dan simpel voorbij aan al die keren dat ze nee zeiden? Ik hoop dat u begrijpt waarom ik het zo geformuleerd heb vanavond. God heeft zich voorgenomen om dat volk te zegenen. Het voornemen des Heren zal voortgang hebben. Dat lazen we in Jesaja 53, vers 10. Maar hoe kan dat? Omdat er iemand zichzelf tot een schuldoffer gesteld heeft. Wat gaat er gebeuren als het herstel van Israël er is? Ze zullen zien op hem. Het is al geciteerd vanavond, ze zullen zien op hem die doorstoken werd. Daarom is die profetie van Jesaja 53 zo bijzonder, zo diep. Omdat daar sprake is van een knecht des Heren die zijn ziel, die zijn leven, die zijn een en zijn al als een schuldoffer zal stellen. En omdat dat gebeurd is, omdat dat waar is, kan het voornemen des Heren, gelukkiglijk, zegt de Statenvertaling, voortgang hebben. Daarom. Dat zijn twee dingen die aan elkaar gekoppeld zijn. Het is dus niet zo dat God zegt, nou ik zal ze matsen. Ik vergeet gewoon wat ze allemaal aan wandaden bedreven hebben. Ik laat het gewoon los. Ik doe er gewoon helemaal niks even mee. Ik doe gewoon alsof ik het niet gezien heb. Zou dat bij God passen? Doen alsof hij het niet gezien zou hebben? Nee, dat past niet bij de Heere God. Dat kan nooit. God is te rein van ogen om één zonde over het hoofd te zien. Te rein van ogen. En die andere zonden, God heeft dat gezien. En ze zijn genoteerd. God kan niet zomaar doen alsof ze er niet waren. Maar God kan wel een weg bedenken. Waardoor een ander de schuld krijgt van deze wandaden. En dat is gebeurd. Die knecht des Heeren. Die knecht van God. En nog één voor alle duidelijkheid. Niemand anders dan de Heer Jezus. Niemand anders dan Hij. Die knecht des Heeren, de Heer Jezus Christus. Heeft gezegd, dat walmende vlaspitje Israël, ik zal het niet uitblussen. En dat geknakte riet Israël, ik zal het niet verbreken. En ik zal ervoor zorgen dat zij gezegend zijn. En ik zelf geef mijn rug aan wie slaan. Ik ga zelf speeksel opvangen, voor hen bedoeld, maar ik zal het oppakken. Ik zelf zal aan het kruis mijn leven geven. Ik zelf zal als een offerlam naar het kruis gaan. Ik zal mijzelf helemaal overgeven en ik zal tot op de bodem gaan. Ik zal mezelf als een schuldoffer. De schuld komt op mij terecht. De schuld van heel dat volk op mij. En dus kan Gods voornemen doorgaan. Dat is uniek. Dat is echt uniek. Dat God zich heeft voorgenomen dat volk te zegenen. Niet omdat zij het zo super deden. Maar omdat God in zijn genade zijn plan doorzette. En een weg vond. En die weg is de knecht des Heren. De Heer Jezus. Israël moet eraan wennen dat ze die Jezus toch als koning zullen eren. Israël zal moeten komen en moeten zeggen, Hij is Heer, Hij is Heer. Hij is opgestaan en Hij is Heer. Of ze dat liedje ook zullen zingen die wij kunnen zingen, dat weet ik niet. Maar in elk geval ze zullen zingen, ze zullen dit belijden, ze zullen dit onomstotelijk belijden. En uiten dat de Heer Jezus de Heer is. Geldt dit alleen voor Israël? Nou, nee. Ik ben begonnen met te zeggen dat het ook voor ons allemaal geldt. God wilde niet dat jij verloren ging. God wilde niet dat jij walmend vlaspitje uitgedoofd zou worden. God wilde niet dat jij geknakt rietje verbroken zou worden. God wilde je redden. God wilde voor jou iets bijzonders maken. Zo ben ik begonnen. En ieder die de Heer Jezus aanneemt als zijn heiland, als zijn verlosser, die de Heer Jezus binnenlaat, die nu al buigt voor hem die dat werk volbracht heeft. Zo iemand is vandaag een kind van God, is een gelovige. De Heilige Geest gaat in je wonen en vanaf dat moment hoor je bij de gemeente. Niet zozeer bij deze club, ook een mooie club. Ik voel me hier thuis, maar misschien voel jij je ook thuis. Je hoort bij het lichaam van Christus, bij de gemeente. Dus overal waar gelovigen zijn, mag je ook zeggen, daar zijn ook stukjes lichaam of daar is een stuk van het lichaam van Christus. Dat lichaam van Christus, mijn broeder en zuster, is een heel bijzonder gezelschap. Die gemeente. Die gemeente hoort hier niet, zegt de Bijbel. We zijn hier wel, maar we horen hier niet. Die gemeente is op weg. En die gemeente moet nog thuiskomen. Dat is nog niet het geval. Misschien kom je vanavond in je eigen bed, of in je eigen kamer, of in je eigen keuken. Maar het is nog niet het definitieve. Dat komt nog. Wat is het definitieve plekje voor de gelovigen? Antwoord: het huis van de Vader. Is dat hetzelfde als Jeruzalem beneden? Nee. Ik probeer helder te krijgen dat dat niet hetzelfde is. Dat God zich heeft voorgenomen om Israël in Jeruzalem te brengen. Maar dat God zich heeft voorgenomen om jou en mij, om ons, in het huis van de Vader te brengen. Daar wil Hij jou en mij graag zien. Daar wil Hij ons laten genieten. Dat is niet hetzelfde. Krijg ik dit er nu maar ingetimmerd vanavond, dan schiet ik er lekker op. Het verschil tussen Israël en het verschil tussen de gemeente. Ik weet uit mijn eigen leven dat ik daar nooit een biet van snapte en er helemaal geen zicht op had en er totaal geen grip op had. En vanaf het moment dat ik het verschil ging zien tussen Israël en de gemeente, is voor mij een heel stuk Bijbel gaan leven. En zeker de profetieën. Jij en ik horen niet hier. Jij en ik horen daar waar de Heer Jezus is. En God heeft zich voorgenomen om jou daar te doen zijn waar Hij altijd geweest is. Nou, dat heeft God zich voorgenomen voor de grondlegging van de wereld. Luister goed. Staat in de Bijbel. Voor jij bestond, voor überhaupt mensen waren. Voor die tijd heeft God zich voorgenomen om jou en mij in het huis van de Vader te brengen. Voor de grondlegging van de wereld. En je kunt mij inderdaad gaan bestoken met termen, ja, die uitverkiezing, dat is een moeilijk thema, daar komen we vanavond niet uit. Nu, daar gaat het me ook niet om, of ik wil niet beweren dat ik er in één keer uit ben. Maar ik wil wel een paar dingen zeggen. Want die uitverkiezing heeft te maken met Gods voornemen. God heeft zich voorgenomen om jou en mij in het huis van de Vader rondom de Heer Jezus te plaatsen. En hij wil dat we hem gelijk zullen zijn. Hij zal de eerstgeborene zijn onder vele broederen. Hij heeft ons geroepen om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Jij. Hij heeft zich niet voorgenomen om jou, een relatief rustige route te geven, zonder pijn en zo. Soms wil je dat. Ik ook. Ik begrijp vandaag en gisteren en eergisteren wat dat ongeveer betekent. Heel veel pijn. En door pijnstillers onder drukjes van alles. Je hoopt dat ongeveer een soort easygoing way zal zijn. Nou, dat is het niet altijd. Ik zit me helemaal niet de slachtoffer te benoemen. Want zo bedoel ik het niet. Maar God heeft zich niet voorgenomen om mij, laat maar zeggen, pijnloos door dit leven te leiden. Helemaal niet. Misschien wel het omgekeerde. Als ik denk aan Paulus. Een engel van de Satan om mij met vuisten te slaan. Dag en nacht. Maar God heeft zich voorgenomen om jou eindeloos gelukkig te laten zijn bij de Heer Jezus en met de Heer Jezus. Dat deed hij al voor Adam en Eva waren. Nou, dan had hij een goed probleem, want toen Adam en Eva zonderden, toen was het mooi voorbij. God stuurde ze uit de Hof van Eden, de boom des levens was niet meer toegankelijk. Daar zaten ze dan met spul. God heeft zich voorgenomen om, en Adam en Eva verknoeien dit gigantisch. Klopt, u hebt volkomen gelijk. Gaat het voornemen des Heren nu ineens niet door? Moet God zeggen, ja, die Satan is toch wel een handige man. Heeft het dan toch maar voor elkaar gekregen dat Adam en Eva gingen zondigen. En door Adam en Eva ook nog al die mensen die hier verder dan in de samenkomst zitten. Dat hele spul is meegegaan. Ja, ik had het al gewild. Natuurlijk had ik het gewild. Ik had het me ook voorgenomen. Maar ja, daar zitten we nu mee. Hè. Hadden ze die Satan maar niet moeten geloven, dan was dat probleem allemaal niet zo geweest. Dan lag het allemaal anders. Ja, nou, ja, dan kan ik er ook niks meer aan doen. Daar zit het spul. Allemaal gezond of allemaal in navolging van Adam en Eva. Is dat zo? Kun je dat zo zeggen? Nee, ik weiger dat. Waarom? Omdat God zich heeft voorgenomen jou en mij voor altijd bij zich en bij de Heer Jezus te brengen. Natuurlijk, die zondeval is gekomen. En God kan daar niet zomaar aan voorbij gaan. Hij kan niet zeggen dat is niet gebeurd. Toen kwam de knecht des Heren, die zichzelf als een schuldoffer gesteld heeft om het voornemen des Heren doorgang te laten vinden. Mooi is dat, hè? De oplossing, het schuldoffer. De oplossing, het kruis van de Heer Jezus. De oplossing, de Heer Jezus die zichzelf in de dood geeft. De oplossing, hem of hij die het God gelijk zijn niet als roofgoed heeft geacht, maar heeft zichzelf ontledigd, gehoorzaam geworden tot de dood van het kruis. De Heer Jezus. Ken je hem als je heiland, als je verlosser? Zie je dat daar bij het kruis precies het omslagpunt ligt voor Israël, het kruis van de Heer Jezus. Daarom zullen ze zien op hem die doorstoken werd. Dat is de reden. Daarom zullen ze vragen, wat zijn dat voor wonden in uw handen? Zullen ze vragen, wat bezielde u toen u zo ver ging? Waarom deed u het? Zullen ze vragen. Maar jij en ik hebben ook onze zegen alleen maar te danken aan de Heer Jezus. Er is geen andere bron. Er is niets anders dan het werk van de Heer Jezus. En wat we elkaar mogen doorgeven, mijn lieve broeder en zuster, want nu noem ik je dan maar broeder en zuster, als je de Heer Jezus kent, ben je mijn broeder en zuster. Wat we elkaar mogen doorgeven is, hij heeft zichzelf ten schuldoffer gesteld. Hij heeft de schuld op zich genomen. Hij heeft alles vereffend. En omdat hij alles vereffend heeft, kan het voornemen des Heren voortgang hebben. Daarom is die tekst zo mooi. Daarom is het zo'n unieke tekst in Jesaja 53. En in een eerdere avond heb ik een keer uitgelegd dat het schuldoffer het meest bijzondere offer is, vind ik zelf. Ik wil het nog een keer zeggen, voor de meesten een herhaling of een opfrisavond. Bij het schuldoffer moest de hoofdsom worden vergoed. Als jij iets schuldig was en dat kostte 100 euro, dan moest je die 100 euro terugbetalen. Plus een offer, een dierlijk offer. Zo staat het echt in Leviticus. En dat snap je ook wel een beetje, want als ik jou iets afneem, ik pik gewoon je auto en ik rij weg en ik ga onderweg zeggen, Heer, dat had ik niet moeten doen, ik belijd mijn zonden en ik rij gewoon door. Daar heb je allemaal een probleem mee. Ja, dat is makkelijk. Dat is gewoon pikken en dan even belijden en dan gewoon de bocht om en gas geven. Dat werkt niet. Dus ik moet terug. Ik moet tegen jou zeggen, ja, sorry, naar de Heere toe. Ik heb gezondigd, Heere, sorry. Ik moet eigenlijk een offer brengen. Vroeger was dat een dierlijk offer. Vandaag zeggen, ja, Heer Jezus, dank u. Maar ik moet wel die auto terugbrengen. Even doorgaan, hè. Maar wat als ik die auto intussen verkocht heb? Maar dat is veel handiger. Of misschien wel, zoals dat vandaag heet, gestript heb. Helemaal in onderdelen gemaakt heb. Dus allemaal losse onderdeeltjes. En die onderdeeltjes die ben ik aan het verkopen. Een accuutje daar. En een paar reservebanden daar. En een paar velgen zus. En een nieuw motortje. En een paar portieren achterklep. En enfin, vul maar in. Ik ga de onderdelen verkopen. Dat levert het meeste op. Is echt zo, zegt de handelaar. Maar ik heb het niet meer. Ik heb Bas van de Bos van Kost uit je gepikt. Ik ben weg. En ik heb hem verkocht. Ik ben hem helemaal kwijt. En ik zeg tegen de heer al, sorry, dat ga ik nooit mogen doen. Sorry voor Bas. Ja, hij moet nu al fietsen. Ja, maar ja. Ik heb gezien dat hij een goede fiets heeft. Dus dat redt hij ook wel een week. Maar, is daarmee de kous af? Nee. Ik moet terug. Ik moet zeggen, sorry Bas. Dat had ik niet moeten doen. Is met sorry zeggen het probleem ook opgelost? Nee, zegt de Bijbel, maar je moet die kosten terugbrengen. Ja, maar ik heb hem niet meer. Ik ben dat ding kwijt. Hoe moet het dan? Nou, ben Johan de Bruin op de visite. Heb je nog een oud kostuitje voor me? Dezelfde. Ja, ook een goeie. Ja, ik krijg gelijk behoorlijk op mijn kop. Ik wou een oudje kopen. Zie je, maar ik wou eraf, weet je wel. Nou, ik denk, als ik nou een oude weer aan Bas geef, niet zo mooi, maar goed, iets wat goedkoper, dan levert het voor mij tenminste nog een beetje op. Nee, zegt de Bijbel, zo gaat het niet. Zo mag het helemaal niet. Je moet de volle hoofdsom teruggeven. Ja, hey, kom. Maar Bas van de Bos zegt dat hij nog 10.000 euro waard is. Maar dat was niet zo. Voor mij is die 5.000 euro waard. Maar nou, denk, zeker al 30.000 kilometer op de teller. Dan kun je er geen nieuwwaarde voor vergoeden. Zo zijn wij. Ik zeg het expres zo, niet om een verhaaltje te vertellen, maar om iets wezenlijks te zeggen. Wij willen namelijk altijd onder de schuld vandaan kruipen. Altijd. Nu zegt de Bijbel, weet je, als die auto er niet meer is, dan moet je de taxateur van de Heere God maar even bellen. Wie was dat vroeger? Dat was Mozes. Nou, Mozes een gsm'tje ging, maar het verhaal maar doorvertellen. En die zegt, wat kan ik voor je doen? Je moet even taxeren hoe die Corsa van Bas van der Bos, aan waarde zou hebben. Beetje een raar verhaal, maar hij moest echt komen om te taxeren. En de taxeur van onze Heere moest dat doen naar de normen van de hemel. En die zei, Dato, die Corsa is 10.000 euro waard. Hoe? En de Heere zei, let goed op, nu moet je geen 10.000 euro betalen, maar je moet daar 20% bij doen, een vijfde daaraan toevoegen, echt waar hoor. En ik moest 12.000 euro terugbetalen. Een offer naar de Heere God en 12.000 euro aan Bas van der Boer. En die denkt, Dato, als je dat nog een keer doet, dan heb ik bijna een nieuwe. Begrijp je? Hij is er beter uitgekomen dan het was. Dit klinkt raar, maar dit is nu precies wat er gebeurd is. Mijn broeder en zuster, de enige die taxeren kon hoe hoog mijn schuld was. Wie was dat? Was dat Mozes? Nee, die wist het ook niet. Wie wist het wel? Wie had in de boekhouding van de Heere God gekeken? Wie was in de troon van God? Wie was de heilige? Wie was die knecht van God? Van God zelf! Hij kende mijn schuld. Hij wist precies hoe hoog mijn schuld was. En hij zei, ik ga het niet, een beetje afronden naar beneden. Ik ga betalen en ik ga een vijfde daaraan toevoegen. Plat gezegd, kort door de bocht. God heeft meer teruggekregen dan ik ooit aan schuld had. Hoor je het goed? God heeft meer teruggekregen dan ik ooit aan schuld had. En het voornemen des Heren kan doorgaan, omdat hij zichzelf tot een schuldoffer gesteld heeft, de Heer Jezus. Word je daar niet blij van? De Heer Jezus heeft niet afgedongen, nou ja, het was wel een heel bedrag, wat die man allemaal schuldig was, maar ja, er is toch niemand anders die het kan betalen, dus we ronden het maar af tot, tot een kleinigheid of zo. Dat is niet zo. De Heer Jezus heeft zichzelf tot een schuldoffer gesteld om het voornemen des Heren voortgang te laten vinden. En omdat de Heer Jezus dat werk aan het kruis volbracht heeft, komt dat plan van God met jou en mij echt in orde. En komt dat plan van God met Israël echt in orde. En dat maakt mij blij. Aan wie is dit te danken? Nou, aan het voornemen des Heren. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. En dat is ook te danken aan de Heer Jezus, die het helemaal uitvoerde, die tot in de kleinste details betaalde en het helemaal in orde maakte. Daarom willen we zo graag vertellen van de Heer Jezus. Daarom is hij zo belangrijk voor je. Daarom is de Heer Jezus degene die jou gelukkig maakt, die je blij maakt en die je ook zegent. Ik wil er graag voor danken. Onze God, onze Vader, ik wil u danken voor uw Zoon, die zichzelf tot een schuldoffer gesteld heeft, waardoor uw voornemen doorgang vond. Daardoor bent u in staat, Vader, om Israël uiteindelijk in Jeruzalem in vrede te laten wonen. Daardoor bent u in staat om ons, die het misschien nog veel erger verknoeiden, iedere keer opnieuw, iedere keer weer wegzakten, wij die iedere keer weer faalden, om ons toch daar te brengen waar u ons wilde hebben. U had het in uzelf voorgenomen. Vader, dank u wel voor geweldige zegeningen die te maken hebben met uw hart, met uw plannen, maar ook te maken hebben met het kruis van de Heer Jezus, want hij heeft zich tot een schuldoffer gesteld om het voornemen des Heren doorgang te laten vinden. Dank u wel daarvoor. We prijzen uw geweldige, heerlijke en verheven naam. Amen.